Wat God ons ook wil zeggen, wat God tegen u en jou wil zeggen. Ik weet niet hoe jullie vaderdag begonnen is. Ik heb nu 3 tieners. Nou, die lagen vanmorgen echt nog allemaal lekker op 1 oor. Maar ik heb wel even met de moeder van deze tieners, mijn eigen vrouw Annemarie, even een ontbijtje gehad. Maar goed, straks als ik thuis kom, gaan ze dat waarschijnlijk gaan we verder. Wij lezen even uit Genesis. En Genesis 28. En daar komen we Jacob tegen op een beroerd moment in zijn leven. Ik wil met jullie lezen Genesis 28, vers 10 en 11. Jacob verliet dus Beerseba en ging op weg naar Charan. En op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Nou, dit is een ellendig moment in Jacobs leven. Dat weten we uit verschillende dingetjes en ik ga er een paar van noemen. Gewoon hoe wij zeker kunnen zijn dat Jacob helemaal niet op een hoogtepuntje zat hier. Misschien vermoeden je dat al wel. Maar als we zien, er staat in de tekst, de zon is ondergegaan. Nou, dat lijkt gewoon een beschrijving van een vet avond. Maar als we doorbladeren in de Bijbel, dan zien we dat 20 jaar later, aan het einde van zijn vlucht, want Jacob is op de vlucht, dan komt hij terug en pas dan staat er, dan heeft hij met Peniel, met de Heere gevochten, en dan staat er dat de zon weer opkwam. En er zijn verschillende uitleggers die dan wel denken van ja, dat staat hier niet voor niks. Het is donker geworden in Jacobs leven. En als Jacob zelf terugblikt in Genesis 35, vers 3, dan zegt hij, kom, we gaan terug naar Bethel, want naar de plek waar God naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat. Dus we komen Jacob hier tegen. Het is niet zomaar een leuke wandeling die hij aan het maken is, maar hij zit diep in de ellende. En nog een heel klein beetje, de Bijbel vertelt ons soms op een verborgen manier meer als dat we op het eerste gezicht zouden denken. Als we nog een heel klein beetje verder duiken, dan zien we bijvoorbeeld in de beschrijving, Jacob ging van Beerseba naar Haran. En toen ik daar een beetje in ging zitten vroeten en ging zitten zoeken, dan vertelde ook deze plaatsnamen al heel wat. Beerseba, in de Bijbel betekent dat, de naam Beerseba betekent bron van de belofte. En Haran betekent, toen ik dat opzocht, betekent verschroeide aarde. En misschien als je nou, hier vaker over gehoord heb, over de tocht van Abraham, dan weet je dat zijn opa, de opa van Jacob, die werd door de Heere geroepen. Die woonde in Haran en die moest weg van Haran naar Beerseba. Dus de opa heeft precies de tegenovergestelde tocht gemaakt. Van het land waar niemand God kende naar het land van de belofte. En nu gaat Jacob precies de omgekeerde weg. Weg bij die bron van de belofte. En hij moet naar de verschroeide aarde. Nou, dat klinkt niet hoopvol. En zo zag het er ook een beetje uit voor Jacob. Niet hoopvol. Hij is op de vlucht. Hij is weg bij zijn moeder van wie hij veel hield. Weg bij de plek waar hij is opgegroeid. En nu moet hij weg en hij gaat bijna de grens over van dat beloofde land. En terug naar af, lijkt het wel. Maar, denken jullie, ja, wij weten wel hoe dat komt. Jacob heeft het er zelf naar gemaakt. Hij heeft tenslotte zijn vader bedrogen. Hij heeft zijn broer ook een beetje meegenomen en heeft het eerst geboorterecht ontfutseld. Ja, Jacob, dom, eigen schuld dat je nu op deze plek alleen daar in die nacht moet slapen. Nou, wij kunnen dat wel eens gauw denken, hè? Als iemand domme dingen doet. Als iemand gebroken keuzes maakt. Dat we denken van ja, gast, je hebt het er zelf naar gemaakt. Het is niet zo slim wat je hebt gedaan. Maar achter heel veel gebroken keuzes liggen ook gebroken harten. En ik wil met jullie lezen uit Genesis 25, gewoon hoe misschien wel iets is ontstaan in het leven van Jacob. Een gebroken hart. In Genesis 25 staat het volgende. En toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekende jager. Iemand die altijd buiten was. Terwijl Jacob een rustige man was. Die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad. Maar Rebecca hield meer van Jacob. Nou, wordt vaak uitgelegd dat er 2 verschillende jongens waren. Esau, een stoere jongen, altijd buiten, goed in de jacht. En Jacob, ja, die was wat braver, wat dichter bij huis. Maar ergens is hier misschien ook wel een soort basis onder een drama in het hart van Jacob en Esau. Want hier staat heel duidelijk dat Esau, ja, voorkeur had voor, of Isaac had voorkeur voor Esau. Jacob die heeft het waarschijnlijk gevoeld. Als jongen of als meisje. Je voelt het als je vader een van je andere zussen of broers bewondert. Of eigenlijk de voorkeur aangeeft. Jacob heeft gezien als dat Isaac zijn vader bewonderend keek hoe Esau gewoon stoere dingen deed. Als hij dan weer eens terugkwam uit het veld. En Jacob voelde wel, daar kan ik niet aan tippen. Ik ben niet zoals Esau. En eigenlijk om papa's aandacht te krijgen, om er echt te mogen zijn, zou ik moeten zijn als Esau. Maar dat lukt me niet. Isaaks liefde voor zijn zonen had een voorwaarde. Het moest wel voldoen aan een plaatje. Isaak had stoere zonen nodig. En in het Bijbelgedeelte zien we dat niet goed uitwerkt. Als je voorwaarden stelt, als je je kind niet laat zijn wie die echt is. Isaac die stelde eisen. En dat deed wat bij die jongens. Dat deed wat bij Esau. Esau voelde ook wel, het is pas goed als ik voldoe aan dat plaatje. En hij stal vaak de bewondering van zijn vader, maar het was niet de liefde die een kind nodig heeft. Ook voor Esau zat er prestatie onder. En dan staat er op een gegeven moment in Genesis 25 dat hij 26 staat dat Esau twee vrouwen nam, ja, die een bron van ergernis waren voor zijn ouders. Esau ging rebelleren. Die liefde van de vader die voorwaardelijk was, die deed iets verschillends met de kinderen. Dat kan zo hebben. Hè? Een gebroken gezin of daar waar het niet functioneert. De een die gaat er deze kant mee op, die gaat rebelleren en wordt opstandig. En de ander die trekt zich terug. Die wordt onzichtbaar, die verstopt zich. Nou, Esau die rebelleert. Die doet gewoon zijn eigen wil. Die pakt twee vrouwen en die haalt ze ook naar de compound waar ze met elkaar leven. En dat wordt een bron van een grote ergernis voor zijn ouders. Jacob, die gaat ondergronds. Hij gaat manipuleren. Hij zet de werkelijkheid naar zijn hand zonder dat hij echt zichtbaar wordt, denkt hij. Wat een drama hier in dit gezin. En daarbij zien we ook nog dat Rebecca en Isaac, de eerste liefde is voorbij. Rebecca helpt zelfs haar eigen zoon te liegen tegen haar eigen man. Hier ligt een familiedrama aan ten grondslag. Er is geen veiligheid. En als er geen veiligheid is in het gezin, dan wordt het dat tekort dat gaat voelen als pijn. In het hart van Jacob is pijn. Hij mag niet zijn wie hij echt is. Hij moet voldoen. Esau die rebelleert, Jacob manipuleert. Dan gaan we iets verder. En we zien Jacob in die poging om toch iemand te mogen zijn. Natuurlijk, je moet gezien zijn. Dat zit zo in ons. En hij wil zo graag iemand zijn. En zijn vader heeft het hem nagelaten. De rol van een vader, een rol van een papa, is om je eigen kind aan de hand te nemen als hij opgroeit. Samen de wereld instappen. En te zeggen, lieverd, in deze wereld is ook een plek voor jou zoals jij bent. Samen als het ware die wereld in te stappen en te geloven, ik mag er zijn. En in deze wereld is een plek voor mij. Isaac had dat niet gedaan. Isaac had min of meer gezegd, er is een plek voor jou als je voldoet. En dat is geworden tot een pijn. En een zoektocht voor Jacob. Hoe kan ik nou een plek krijgen die ertoe doet? En hij heeft gezocht en hij heeft als eerste de eerstgeboorterecht van zijn oudste broer gekocht. Op een zwak moment heeft hij gezegd, hey gast, heb je niet zin in een heerlijke bak soep? Je bent moe, zie ik, enzovoort. En Esau die ging helemaal, ja natuurlijk jongen, geef me die soep. En dan zegt Jacob, hier had hij op gewacht, is hij, wacht even, voor je eerst geboorterecht, oké? Okay? Ah jongen, kan mij dat eerst geboorterecht schelen, stik erin. En Esau die heeft dat eerst geboorterecht weggegeven en heeft die soep opgegeten. Maar keek ook even vol afkeer naar zijn broer. Moet jij op deze manier het krijgen? En terwijl Jacob het eerste geboorterecht zijn status als het ware greep, verloor hij het respect van zijn broer. En daarna ging Jacob verder. Het was niet genoeg. Dat eerste geboorterecht was niet genoeg. En toen Esau of Isaac zijn kinderen ging zegenen, een oudere man die richting het einde van zijn leven ging, toen hij zijn kinderen ging zegenen, hoorde Rebecca dat. En snel bereidde ze een grondige leugen voor tegen hun vader. En Jacob die kruipt dan letterlijk in de huid van een ander. En dat raakte me. Jacob die doet een huidje om zijn eigen arm, zoals bij Esau. Hij probeert zich in te wrijven met de kleren van Esau, zodat hij rook als Esau. En hij probeert een beetje de stem van Esau na te doen, zoals die klonk als Esau. Jacob mocht niet zijn wie hij was. Op zijn eigen manier kreeg hij die goede woorden van zijn vader niet. Dus hij werd een ander. Hij kroop letterlijk in de huid van zijn broer. Om toch maar die mooie woorden van zijn vader te horen. En wat een dramatisch moment is dat. Wat een dramatisch moment als op een gegeven moment Jacob naar zijn vader toe gaat. En zegt, papa, hier ben ik, uw zoon Esau. En hij ziet die verwarring op het oude gezicht van zijn vader. Als hij neerknielt voor Isaac. En Isaac die zegt, kom eens dichterbij, jongen. Kom eens dichterbij, want ik vertrouw het niet helemaal. En dan zegt hij, wil je mij een kus geven? En dan, in de leugen, geeft Jacob zijn vader een kus. En terwijl hij zijn vader een kus geeft en zijn vader tast hem over zijn hand af. Hij voelt de verwarring, maar Isaac kan niet anders dan te zeggen, ja, je ruikt, je doet als Esau, maar ik weet het niet zo goed. Maar dan legt hij wel zijn handen op het hoofd en spreekt hij de woorden van zegen uit. En daar zit Jacob, zijn eigen vader bedrogen. En hij hoort dan die goede woorden. Maar terwijl die goede woorden op zijn hoofd dalen, borrelt er ook een enorme minachting voor zichzelf als het ware omhoog. Jacob bedriegt zijn eigen vader. En dan moet hij weg. Want hij hoort, als Esau thuis komt, hoort hij zijn vader roepen, oh nee, mijn jongen, dan heb ik mijn zegen weggegeven aan Jacob. Dat was niet de bedoeling. En dan schreeuwt Esau uit de huid, ah, hij heet ook niet voor niks Jacob. Dat heet bedrieger. Het is een bedrieger. Hij heeft me toen al het eerst geboorterecht afgenomen en nu weer. Ik haat hem. En dan hoort Jacob dat Esau hem zal willen vermoorden op het moment dat vader overlijdt. En moet hij vluchten. En nu vlucht hij. En ja, het is zijn eigen schuld. Maar die schuld is vermengd met dat wat hem is aangedaan. En heel vaak is dat zo. Dat je een slachtoffer bent van hoe je vader je misschien wel behandeld heeft. Hoe jij bent opgegroeid. Welke indrukken, dat wat over je gezegd is. En ergens is er een tekort meegegeven. En tegelijkertijd heeft dat ook weer gebroken keuze gegeven, waardoor je ook niet alleen maar slachtoffer bent, maar ook dader. Jacob is slachtoffer en dader in één. En hij moet nu op de vlucht. Hij is angstig, hij schaamt zich en hij voelt zich schuldig. En dan gaat hij weg en dan staat er dat hij onderweg, ergens als het dan donker wordt, dan pakt hij een steen. Ja, dat staat een beetje symbool. Dit is dan zijn kussen. En hij legt het op de grond neer. En hij zegt dan, dit is mijn kussen. En die steen die staat dan als symbool voor de hardheid en de koudheid van zijn leven. Het is over voor Jacob. En daar ligt hij dan in zijn eentje. En dan gaat de tekst verder. Heel benieuwd hoe God ermee omgaat. Een jongen die zijn eigen vader bedriegt. Een jongen die niet vertrouwt, maar grijpt. Wat zal God zeggen? En dan staat daar, toen kreeg Jacob een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot in de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog en naar beneden dalen. En ook zag hij de Heer bij zich staan. En die zei, ik ben de Heere, de God van je voorvader, ja, Abraham, en de God van Isaac. Ikzelf sta je terzij. Ik zal je overal beschermen waar je ook zal gaan. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten totdat ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Zo bijzonder. En zo bijzonder ook voor mij, voor jou, op momenten dat je je schuldig, angstig of schaamtevol voelt. En je denkt van, het is over tussen God en mij. Ik ben een verbinding verloren en ik heb het er zelf naar gemaakt. Maar er is ook zoveel gebeurd, maar ik ben er een onderdeel van geworden. Wat zegt God dan? En dan is die droom daar en dan ziet Jacob een paar dingen en hij hoort een paar dingen. Allereerst ziet hij een ladder naast zich staan tot in de hemel. Dus die ladder die staat er al en dan staat er dat er engelen omhoog en naar beneden gaan. En let goed op die volgorde. Ze gaan eerst omhoog en dan naar beneden. Eigenlijk zegt het Bijbelgedeelte hier, die engelen waren dus bij Jacob. En ze waren bij hem en ze gaan omhoog en mee naar beneden. En de rabbijnen zeggen, ze dragen dan de schuld en de schaamte, het falen van Jacob naar de hemel. En ze dragen het goede van God weer naar beneden. En dan staat daarna, en hij zag de Heer naast zich staan. Op het moment dat Jacob zich alleen en verlaten en schuldig en angstig voelt, zich niet weet wat er gaat komen, dan ineens gaat de hemel open en dan ziet Jacob een andere werkelijkheid. Hij ziet namelijk dat er engelen om hem heen zijn, die zijn schuld en zijn schaamte omhoog dragen. En hij ziet de Heer stevig naast zich staan. En dan hoort hij woorden, wat gaat God dan zeggen? Wat zal God zeggen als God zich openbaart aan een schuldige, gebrekkige jongen die daar eenzaam ligt en het er zelf naar gemaakt heeft? Dan openbaart zich hier die hemelse vader. En deze hemelse vader die reageert niet op wat Jacob heeft gedaan, maar reageert op Jacobs hart. Hij ziet waar die gebroken keuzes vandaan komen. En hij ziet dat hart van Jacob. En dan spreekt God die prachtige woorden uit. Jacob, ik ben de God van je opa, de God van je vader, maar ook jouw God, jongen. Ik ga met jou door. En ik zal bij je zijn waar je ook gaat. Ik zal je beschermen. En ik zal je thuis brengen en ik zal doen wat ik je beloofd heb. Jacob die leeft in een gebroken wereld. Gebroken door zijn eigen gezinssituatie. Gebroken door zijn eigen daden. En dan openbaart zich die hemelse vader. Ook al leef je in een gebroken situatie. Het is niet fataal. Het is het einde niet. We hebben een hemelse vader die daar doorheen komt. En een ladder in je leven plaatst. En zegt, liever ik neem het gebrokene, het falen, het schuldige. Ik neem het naar mij. En ik geef je daar geen straf, geen veroordeling voor terug. Maar ik geef je daar mijn woorden, mijn zegen voor terug. Zijn dit niet de woorden die wij als vaders mogen naspreken naar onze dochters en onze zonen? Is dit niet de herinnering die elk kind als het ware moet hebben van zijn eigen vader? Die woorden die daar klinken, ik ben je vader. Ik zal bij je zijn. Ik zal betrokken op je zijn, welke weg je ook kiest. Ik zal mezelf geven om jou te beschermen. En ik help je om je op je bestemming te komen. En ik zal doen wat ik heb beloofd. Vaders, wij zijn gebroken en gebrekkige mannen. We hebben het misschien ook gebroken en gebrekkig meegekregen. Maar daardoorheen, dat is niet fataal. God die opent de hemel en laat zien hoe hij vader is. Hoe hij elke keer weer een nieuw begin in het hart van mannen kan maken. Zullen we het onszelf afvragen? Zullen we telkens kijken naar dat vaderhart van God wat voor ons is, maar ook om door te geven. Zodat onze kinderen het zullen weten. Er is een vader die van me houdt. Die mij zal beschermen. Ook al moet hij daar offers voor brengen. Die erbij zal zijn welke weg ik ook ga. En die me helpt om op mijn bestemming te komen. En doet wat hij beloofd heeft. Jacob, die wordt wakker de volgende ochtend en denkt, wow. Ik dacht dat ik alleen was. Ik dacht dat het donker was. En nu komt God mijn leven binnen. En God die was hier. En ik had dat niet verwacht. En dan pakt hij die steen op. Die eerst symbool stond voor de hardheid van het leven. En dan zet hij die steen overeind. En dan daarmee zegt hij eigenlijk. Het is niet het verdriet. Niet de gebrokenheid in mijn leven. Die het laatste woord heeft. Maar Gods aanwezigheid. En die steen die een symbool was van de hardheid. Wordt nu een symbool voor Gods aanwezigheid. Ik wil met jullie naar het Nieuwe Testament. Naar Jezus. In Johannes 1 vers 51. Daar verwijst, gaat Jezus terug naar de geschiedenis van Jacob. Als hij daar in een gesprek het volgende zegt. Waarachtig, ik verzeker jullie. Jullie zullen de hemel geopend zien. En de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen. Naar de mensenzoon. Zie je dat hij hier dezelfde volgorde gebruikt? Hij zal de engelen zien opgaan en neerdalen. En het woordje wat hier staat op naar de mensenzoon, dat in het Engels wordt het bijvoorbeeld vertaald op upon the son of man. Dus de engelen dalen gaan omhoog en dalen neer. En ze doen dat over de Zoon des Mensen. Eigenlijk zegt Jezus hier, ik ben die ladder. Ik ben die ladder die in jouw leven wordt geplaatst. En over mij, over mijn rug, over mijn leven, wordt jouw falen, jouw schuld en jouw schaamte omhoog gedragen. En draag ik het goede van God, de waarheid, zijn liefde, zijn zorg weer naar beneden. Jezus, die is in ons leven geplaatst. Jezus wil vanmorgen ook jouw leven binnenkomen. Als jouw leven gebroken is, als er schuld of schaamte of angst is over dat wat gebeurd is, je situatie nu of dat wat gaat komen. Jezus die plaatst zichzelf als een ladder in jouw leven en zegt, er is wel een verbinding tussen die hemelse Vader en jou. En geef mij nou maar je schuld en je schaamte, zodat ik jou de liefde en de nabijheid van de Vader kan laten zien. Toen ik nadacht over wat voor een appel zat er nou in dit verhaal. Waar moet ik de mensen nou toe oproepen? Nou, ik heb net een appel gedaan op de vaders. En eigenlijk is dat een belofte voor jou als vader. Er is een hemelse vader die dwars door onze gebrokenheid heen zichzelf openbaart en zegt, ik ben er wel bij. Ik zal er zijn. Ik deel jouw bestaan op een onafvolgbare manier. Maar ik ben erbij. Ik zal je thuis brengen. En ik zal doen wat ik beloofd heb. Dat is eigenlijk veel meer een belofte. Maar ook wel een appel als vaders. Zullen we dat aan onze kinderen meegeven? Zullen we ze af en toe gewoon eens aankijken? En misschien wel vragen van, hey, wat heb ik je beloofd? Wat ik nog niet heb gedaan? Zullen we af en toe eens praten met de mensen met wie we optrekken en leven? Zijn we bereid om echt daar te gaan waar ze heen gaan? Ook al is het een gebroken route. En zijn we dan bereid om, zoals God, een ladder in hun leven te plaatsen en zeggen, maar ik laat je niet los. Zodat ze iets van die hemelse Vader in ons zullen zien. Maar verder zit in dit verhaal vooral een gift van God. Jacob ontving dit niet op een hoogtepunt van zijn leven, maar toen het donker was. Niet als een resultaat van zijn inspanning, maar gewoon toen hij lag te slapen. Niet op zijn eindbestemming, maar onderweg. Ik geloof echt dat God vanmorgen een ladder in het leven van jouw gezin, van jullie, wil plaatsen. En zeggen, lieverds, wat je ook maar gehoord en gedaan hebt. Dit is mijn waarheid. Ik zal er zijn. Zullen we samen onze ogen sluiten en luisteren naar dat prachtige lied. Ik zal er zijn. En eigenlijk is dit lied vanmorgen een belofte, als een ladder in je leven. Niet verdiend, niet verwacht, maar wel wat God wil geven. Hij deelt jouw bestaan. Onnoembaar. Maar hij is er. Hij zal er zijn.
Wonderlijk mooi is uw eeuwige Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn.
Ja, ik zit hier met Tiemen na dat prachtige lied van Sela dat net door Fleur en het team gezongen is. Tiemen, dankjewel voor het woord, voor de preek die je gehouden hebt. De confronterende preek, als ik het zo even mag zeggen, ook als vader zijnde. Ik kon me toch niet aan de indruk onttrekken toen ik vol vuur het evangelie zag en hoorde verkondigen, dat Jacob toch wel een speciaal persoon voor je is op de een of andere manier. Klopt dat?
Nou, wat me diep raakte is gewoon zijn worsteling, zijn zoektocht. Dat het zo kwetsbaar is. Hij is één van de drie stamvaders, ja. De geloofsvaders. Hè? En bij Abraham kun je daar nog iets bij voorstellen. Want die ging in vertrouwen en geloof. Die maakte die mooie tocht. Maar Jacob, gewoon God verbindt zich echt aan zo'n jongen. Nou, dat vind ik machtig mooi. Dat je ondanks gebroken keuze, dat God zich aan je verbindt en dat hij met je optrekt. Dus misschien vooral de God die zich openbaart aan Jacob is me heel lief geworden. Ja.
Hij komt dus uit dat gezin waar voorkeuren worden uitgesproken. Is het niet heel bijzonder eigenlijk dat God juist, en je ziet in de Bijbel veel meer daarvoor voorbeelden daarvan, dat hij zich door dat soort dysfunctionele families openbaart?
Ja, het is in ieder geval heel hoopvol. Even dat God niet loslaat als het ons niet lukt. Even als het gebroken is. Of als het gebroken was waar je bent opgegroeid. Dus dat God, dat voor God geen onmogelijkheid is. Maar dat hij zegt, dat ben ik. Dat is God. Ik ben er juist wanneer je alleen voelt. Ik ben de heler wanneer het kapot is. Ik ben de redder wanneer het vast zit, zeg maar. Ja, dus dat vind ik heel mooi. Dat onze God, niemand is voor hem al hopeloos.
Ja. En je deed op het eind van Van je preek, appel op alle vaders. En wat als nu juist een vader zegt, ik heb het geprobeerd.
Ja.
En het lukt niet.
Nee, dat vind ik het mooie in dit verhaal. Dan lig je misschien meer op de grond. Maar ook dat is een onderdeel van het grote verhaal van God.
Ja.
Dat je dan ook gewoon je neer mag leggen in je verdriet en in het donker, zeg maar. Maar dat dat dan niet over is. Dat God juist op dat moment ook gewoon door kan en door wil. Dus het ligt niet in onze hand.
Nee, ook niet als het om Isaac gaat. Kijk, je hebt nu op Jacob geconcentreerd. Maar ook als het op Isaac gaat. En ook op moeder Rebecca.
Ja, nou, kijk, die gebroken keuzes, die leveren heel veel pijn en gebrokenheid op. Dus dat is niet iets om na te jagen. Maar waar het hier om gaat, is de troost die eruit voortstelt. Dat God elke keer het ideaal En zijn vaderschap wel weer inbrengt. En dat we daar ook weer opnieuw mogen beginnen. Dus juist elke keer als ik dan naar God als vader kijk, dan helpt dat mij om te denken, ik wil zo voor mijn kinderen zijn. Ik wil dat ze weten dat waar ze ook gaan, dat ik bij ze zal zijn. Ja. Dat ik zal doen wat ik beloofd heb en dat ik ze zal helpen om hun bestemming te vinden in hun unieke zijn.
Ja. En wat ik dan echt zelf een prachtige belofte vind, die er weer naar voren kwam. Ja, God reageert op het hart.
Ja.
En niet op de daden.
Ja.
Ja. Een grote God hebben we dan, hè?
Ah, jongen. Ja, dat is toch fantastisch? Ja. Dat is echt zo mooi. Dat is ook het evangelie. En als de band dan zingt van, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen. Ja, dat is een moment waar ik enorm naar uitzie. Ik kan het niet geloven hoor. Als ik naar mezelf kijk, dat God dan zo erbij is. Maar dit soort verhalen helpen mij.
Ja, ja. Ook vanuit de dysfunctionaliteit en zonden en gebreken.
Ja, dus ergens die God die wacht op ons. En nou ja, die is er nu bij. Soms verborgen, maar hij deelt mijn bestaan. En dat moment komt dat hij zelf de tranen in mijn ogen zal afwissen. Ja.
Prachtig om zo te eindigen. Dankjewel nogmaals, Tiemen. Ik denk dat we genoeg hebben weer voor de aankomende, in ieder geval vandaag, maar de aankomende dagen om er verder over na te denken. Goed, bedankt.
Ja, graag.